podcast Zintuig. Inzichten van creatieve geesten.
Hallo, ik ben Titus Meeuws. Ik maak deze documentaire voor iedereen die iets wil gaan maken of het al helemaal gemaakt denkt te hebben. Ik vier dit jaar een jubileum. Ik ben al 25 jaar kunstschilder van stadsgezichten en huisportretten. Dit is podcast Zintuig. Het thema dat in deze aflevering centraal staat is kunst en de markt. Over waarde en betekenis. Over betovering en complotten en de nieuwe kleren van de keizer. Ik spreek erover met ondernemer en kunstverzamelaar Hans Heijns, kunstschilder en verzamelaar Louis Visser en iemand die we in aflevering 2 al even gehoord hebben, lifecoach Wijnand van Dam. Ik heb nog steeds niet mijn ideale schilderij gemaakt en ik denk dat ik dat schilderij ook nooit zou kunnen maken. Het ideaal bestaat wel, maar we kunnen er niet bij komen. Ieder schilderij dat ik maak is een zwakke afspiegeling van het pure, het hoogste, het ideaal. Als we terugkijken naar de kunstgeschiedenis, dan zeggen mensen dat het hoogste niveau al eens bereikt is. En als ik naar geniale kunstenaars kijk, dan zie ik ook dat er niveaus zijn bereikt die nu op die manier onhaalbaar zijn voor ons. Misschien zien mensen zoiets in het meisje met de parel van Vermeer. En Den Haag, waar je dit kunstwerkje in het echt kunt zien, maakt van deze bewondering graag gebruik door een ruim aanbod van handtasjes, mokken en koekblikken waarop het meisje met de parel je aanstaart. Een slimme marketing is belangrijk voor musea. Het is belangrijk voor alles wat geld oplevert. Marketing zelf is al een hele kunst. Het verleiden gaat gepaard met veel psychische kennis en ervaring. Het betoverende effect van de wijze waarop het beroemdste kunstwerk in een museum wordt uitgelicht en de afstand van jou tot het kunstwerk die na een enorme reis van misschien wel duizenden kilometers is verkort tot slechts een meter is al een groot deel van de algehele ervaring. Als kind deed dat hele gegeven niks met me. Ik denk dat een kind meer heeft met de eerlijke achtergrond van een kunstwerk. Hoe is het gemaakt? Waar is het gemaakt? Hoe ruikt het daar? Hoe lang heeft het proces geduurd? Je wil ontdekken. En als een vondst opgepoetst staat te prijken in een enorme museumzaal, dan is het van iedereen. Je staat in de rij om iets te zien wat iedereen ziet. De roem die een werk verdient omdat het vanwege bepaalde redenen heel bijzonder moet zijn, boeit een kind vaak minder, omdat die context niet direct in het werk zelf te zien is. Maar het verhaal om een werk of de kunstenaar heen is heel belangrijk om het maximale eruit te halen. Het maakt niet eens zoveel uit of die verhalen werkelijk zijn of twijfelachtig. We willen allemaal betoverd worden. Als je het sprookje De Nieuwe Kleren van de Keizer nog kent, dan zul je ontdekken dat niet de keizer het kunstwerk is, niet de kleding, maar wij zelf zijn het kunstwerk. We willen geloven in een complot dat ons uit de dagelijkse realiteit trekt. Je zou die behoefte kinderlijk kunnen noemen, maar volgens mij hebben we allemaal de behoefte om te reizen, te geloven en te fantaseren. En in het sprookje is het juist het kind dat plotseling roept dat de keizer in zijn blootje loopt. Als je door iemand geobsedeerd raakt, dan wil je graag meer weten dan de rest. Als in een verslaving blijf je zoeken naar de ware mens achter de mythe. En als je daar een glimp van opvangt, dan word je bevredigd. Het is de ervaring die we ook hebben wanneer een bekend persoon breekt en emoties toont tijdens een televisieinterview. Op YouTube kun je daarna zo'n moment van enkele minuten talloze keren terugkijken, omdat het meestal als een kort uitgelicht fragment geplaatst wordt. Dit is wie we willen zien. De mythe blijkt toch ook gewoon dezelfde emoties te hebben als jij en ik. Het is dus toch een mens. In aflevering 2 sprak ik met Wijnand van Dam. Hij leende me kort voor dit gesprek een dvd met de documentaire Koumaré. Kijkend naar deze productie zag ik met eigen ogen waar ons verlangen vandaan komt. Om samen iets te geloven. Om iets te zien ontstaan wat er niet was. En misschien nog steeds niet, maar toch wel degelijk aanwezig is. Ik zag betovering, verleiding, complotten. En vooral heel veel liefde en geluk.
Deze man was een journalist in Amerika. Een mooie man trouwens. En echt typisch ook een man die uit India kwam, want dat was zijn afkomst. En die wilde zelf eens onderzoeken hoe dat nou werkt. Hoe dat nou werkt om leider te zijn, om guru te worden. Om mensen mee te krijgen. Toen heeft hij een heel lang... zijn baard laten groeien, zijn haar laten groeien. Had hij nou een tulband op of niet?
Ja, volgens mij ook, ja.
Nog een tulband op. Had een staf van Sinterklaas.
Hij had het een staf met
een... Staf, die staf met die drie tanden, dat vergeet ik dus nooit. Ja. Natuurlijk, hè. Het was net Neptunus.
Maar er was ook iets met een piemel. Een valse
piemel op zijn voorhoofd.
Op zijn voorhoofd had hij een piemel
getekend.
Ja.
En ook dat.
Daar was hij toch ook open in, of niet? Dat was zijn hele verhaal.
Ja, daar is alles mee begonnen.
Ja, hij had een piemel op zijn voorhoofd als symbool voor de vruchtbaarheid.
Voor de vruchtbaarheid, En hij ging zich gedragen als iemand die uit het oosten komt. De wijzen komen uit het oosten natuurlijk. Dus hij ging zijn boodschap verkondigen, maar dat deed hij heel slim. Hij ging een aantal dames recruteren die dan dat met een stalletje gingen staan. En gaat u daar eens naar binnen en flyers uitdelen. En deze man komt uit India, als ik het goed heb in mijn hoofd. Maar kortom, daar kwamen dus allemaal mensen op af die diezelfde verwachting hadden natuurlijk. Dat er een hele wijze guru daar stond die uit India kwam. En dat die mensen dus ging bevrijden van de last die ze hadden. En wat ik er dus uit gezien heb, er zat de advocaat, er zat van alles tussen. Hè. Dus het is niet alleen maar dat het allemaal mensen waren die geen opleiding hadden of zo. Dat heeft er juist niks mee te maken. Dus die mensen die kwamen daar, en dan ging hij dat helemaal op in die rol, wat ik me nog kan herinneren. Uiteindelijk introduceerde hij ook blauw licht. Blauw licht is, we denken gelijk aan het televisiescherm. Hè. En dus blauw licht werd geïntroduceerd en de mensen zagen ook blauw licht. En het ging steeds verder, steeds verder. En toen kwam hij in gewetensnood, want hij wilde er vanaf. Hij had onderzocht hoe makkelijk het was om allemaal volgelingen te krijgen als je maar een bepaalde boodschap vertelt.
Coumeré kwam in gewetensnood. Waarom zou je je rol verlaten van waaruit je een bijzondere, intense band hebt opgebouwd met mensen die zichtbaar opknappen, dankzij deze rol? Het heeft een leven lichter en aangenamer gemaakt. Moet je jezelf dan verraden en je werkelijke verhaal vertellen? Wat is werkelijkheid dan? Wat is de keuze? Mensen een goed gevoel geven of de werkelijkheid nastreven? Het is belangrijk om te zeggen dat het geen fictie is. Want bij film, toen jij het woord film gebruikte, dacht ik dat het een script was. Maar dit is een documentaire.
Documentaire, ja.
Dit is echt gebeurd. Het is een journalist die nog steeds journalist is. En die inderdaad de film eindigt. Ja, stom om te zeggen, want ik wil eigenlijk dat de mensen die dit horen hem gaan zien.
Ja, ze moeten
dus ik ga niet
zien.
Zeggen hoe die
nee,
eindigt.
Nee, je moet dat niet doen.
Maar wat er zo ontzettend indrukwekkend voor mij en naar voren komt, is dat er veel meer is dan alleen maar een waarachtig kunstwerk. Dus ook in het Rijksmuseum hangen waarachtige dingen waar ze vanuit Tokio komen invliegen om het te zien. Ja. Maar wie zegt dat iedereen die daar helemaal voor komt kijken dat ook echt ervaart?
Het zit overal, hè. Kijk, als ik het over Etty Hillesum heb in de Tweede Wereldoorlog, was natuurlijk een fantastische jonge vrouw die wat die allemaal niet geschreven heeft en hoe ze in het leven stond. Maar Anne Frank is dus het huis waar je naartoe gaat. Niemand gaat naar Etty Hillesum kijken. Of ik weet ook, het heeft ook in Amsterdam gewoond, maar het Etty Hillesum huis is er niet.
Nee.
Het had ook omgekeerd kunnen zijn, hè?
Ja.
Dat ook Etty Hillesum kunnen zijn en Anne Frank niet. Dus het is maar net hoe rolt die bal.
Ja.
Ook dat kan je weer zien als toeval. Maar het is geen toeval, het gebeurt. En dat zie je ook als iemand wordt vermoord of een kind wordt allemaal verschrikkelijk natuurlijk. Maar dat zie je ook terug in die stille tochten.
Ja?
Ja, omdat daar toch een bepaalde vorm van emotie gezamenlijk gedragen wordt.
Terwijl er eventueel hele grote klootzakken in meelopen.
Ja, die lopen er zeker in mee.
Ja.
Maar daar zie je toch dat ineens een soort verbinding krijgt en dat ze daardoor ook hun eigen emoties kwijt kunnen.
Ja, zagen we in het begin met corona ook.
Hetzelfde.
Heel broederlijke, verbroederende.
Er werd geklapt voor het personeel.
Ja.
He, want het is toch. Maar dat is diezelfde emotie.
Ja.
En dat zijn niet verkeerde mensen, maar het is dezelfde emotie.
Het is wat in de mensen zit.
Ja, het zit in de mensen.
Het is ook wel zoiets essentieels, want het, wat je in die film ziet... of die documentaire, wil ik zeggen.
Ja, nee, ik zei ook film. Maar...
In de documentaire zie je dat het ook zo fijn is met deze man. En dat is ook een enorme kracht die in die documentaire zit. Het is zo fijn om met die man die rust op te zoeken... en openhartig over je problemen te praten. En je ziet ook echt dat het beter gaat met mensen. En ik geloof dat ook als ik dat zie.
Dat is
maar je
zo.
Ziet wel dat het vooral beter gaat zolang die man bestaat.
Dus die afhankelijkheid.
Ja, hè? Dus er komt geen zinnige informatie uit die man.
Nee.
Het is echt nogmaals klinkklare onzin met die piemel op
zijn voorhoofd. Ja, maar dat vind ik ook in de politiek.
Ja.
We zijn dat een beetje gewend, hè?
Ja.
Die klinkklare onzin.
Van dat je pas na 7 uur harder dan 100 mag rijden... en hebben het CO2-probleem opgelost.
Nou, zo kunnen we een hele rij opnoemen.
Ja.
Het is die onzin, dat zijn we wel een beetje gewend. Ja. Maar nu gaat het... Je moet niet meer
rijden, nou, het is ook een essentieel element, omdat... Het moet ook fijn zijn, wil je jezelf... Kijk, met jou praten is ook fijn. Als jij een onaangenaam persoon voor mij was geweest... en jouw sessies waren gestrest en vervelend geweest... Dan
ligt het aan mij, dan moet ik dit niet gaan doen.
Nee, maar wat ik bedoel te zeggen is dat wat in Coumeray gebakken lucht blijkt...
Ja.
Is alleen maar gebakken lucht omdat het geen inhoud heeft.
Ja, precies.
Maar die gebakken lucht... Die zou fantastisch zijn geweest als hij er ook nog eens het inhoud ingrediënt aan toevoegde.
Dan was het heel erg leuk. Maar dat is
want die inhoud is weer niks zonder dat wat hij wel kon.
Nee,
je hebt het allebei nodig.
De inhoud heb je nodig, maar ook dat de uitstraling en de warmte daaromheen.
Ja.
Wat je zegt, een fijne vent, een mooie stem.
Ja, dat is wat ik bedoel, ja.
Dat heb je nodig,
ja.
Maar dat heb je ook nodig. Maar dat is je talent.
Ja.
Je hebt wel degelijk je talent nodig.
Ja.
Dus iemand die... voor psycholoog of psychiater heeft gestudeerd... wil niet zeggen dat die man of vrouw talent heeft.
Die heeft kennis.
Die heeft kennis. Talent zal moeten blijken. En heeft hij nog voldoende empathie? Noem alles maar op. Of is het systeem al zodanig geweest? heeft het al zodanig huisgehouden... dat hij jou als een geval ziet? Het zoveelste geval.
Hoe zou je talent omschrijven?
Talent? Ja, talent. Talent, dat ontdek je door te doen. Dus dat weet je ook niet of je moet geluk hebben dat iemand je dat vertelt. Maar talent is iets wat... dat is ook weer iets dat komt uit het zelf. Dat heb je in je. En sommige mensen zullen het nooit ontdekken wat voor talenten ze hebben. En andere mensen hebben dat geluk wel. Maar ja, talent komt uit jezelf. En je kan meerdere talenten hebben. Je hoeft niet alleen dit talent te hebben van het schilderen. Je ziet nu wat je nu aan het doen bent. Je hebt ook talent voor het podcast. Je hebt talent voor dit en voor dat. Dus talent, ja, dat vind ik een heel belangrijk woord. Dat is iets wat je... Maar heel veel mensen denken dat ze talent hebben. En dat is weer minder leuk.
Ik zou je heel graag vertellen hoe Coumeray eindigt. Maar ik doe het niet. Mocht het thema van deze aflevering je pakken... dan adviseer ik je dringend om deze film wel deze week nog even te gaan kijken. Ik zal de naam van de film leesbaar in de beschrijving van deze aflevering plaatsen. Wat verkoop je als je een kunstwerk koopt? Een verhaal? Een emotie? En waarom koop je het? Ik opperde al eens eerder een schilderij. Als je dat ziet, dan zie je niet wat het is. Je ziet wat het voorstelt. Er zijn mensen die kunst kopen. Ik ken ook mensen die veel kunst kopen. Mensen die heel veel kunst kopen. Ik ken zelfs mensen voor wie dit een maandelijkse bezigheid is.
Ik heb een schriftelijk bod ingelegd, dus vandaar ik gewoon de achterover kan leunen nu.
We zijn in het kantoor van ondernemer en kunstverzamelaar Hans Heijns aan de Herengracht in Amsterdam.
En mijn bovengrens, mag je weten, is €2000. Nou, aftikken maar, joh. Hey, nou, daar heb ik hem.
Gefeliciteerd.
En dat is voor niet zo heel veel geld. Wat leuk.
Terwijl ik me installeer, is hij bezig een werkje aan te schaffen op een veiling. Online.
Ja.
En dan iedere maand zo'n beetje gemiddeld genomen... ben je actief bezig op zo'n veiling? Betekent dat er ook bijna iedere maand een nieuw kunstwerkje binnen kan komen bij jou?
Nee, want ik koop ook via andere... kanalen.
Dus komen er misschien nog meer dan één per maand?
Ja, het is echt een ziekte. Kijk, ik zeg, het is gewoon echt een zware ziekte. En het is een zware aanslag op je portemonnee. Maar het is geen terminale ziekte.
Nee.
Gelukkig niet. Nee. Je gaat er niet dood aan. Maar af en toe is het wel... iedere maand heb ik wel geldproblemen.
Ja, joh.
Omdat ik weer te veel kunst heb gekocht.
Ja.
Het schiet een beetje door.
Want waarin leid je het meest dan? Als je dit als ziekte zou omschrijven?
Nou, dat ik gewoon mijn spaarrekening moet aanspreken.
Oh ja. Ja.
Het is niet zo dat ik er minder om zal eten, want dat zou natuurlijk te gek zijn.
Mm-hmm.
Maar ik kan heel zuinig zijn met bepaalde dingen. Ik koop bijvoorbeeld regelmatig kleding op Vinted, omdat het dan tweedehands is. Nou, het is niet tweedehands, het zijn ook nieuwe kleding, maar het is wat goedkoper. En dan gaat het over tientjes die je bespaart. En tegelijkertijd kan ik voor een paar duizend euro een kunstwerk kopen.
Dat is niet te rijmen eigenlijk.
Dat is totaal irrationeel.
Het is gewoon puur psychisch.
Het is gewoon knettergek eigenlijk.
Ja, ja.
Nou, dat is niet helemaal waar, want kleding is natuurlijk een consumptief iets. Dat heeft geen enkele waarde. En goede kunst behoudt zijn waarde wel. Dus dan is het geen weggegooid geld eigenlijk.
Ja, of het stijgt in waarde als je een goed werk hebt.
Ja, maar daar ga ik nooit van uit. Ik bedoel, ik zie kunst niet als een belegging, absoluut niet. Ik denk dat ook heel is... Met aandelen ben ik al heel slecht en heb ik altijd net de verkeerde aandelen. En met kunst heb ik ook gewoon net de verkeerde schilderijen vaak.
Het is echt een ziekte dan, als ik het hoor.
Overigens is het zo, ik hoop kunst alleen omdat ik het gewoon mooi vind. En natuurlijk wordt sommige kunst wel veel meer waard. Maar dan heb je het over de Basquiat's van deze wereld. Hè, die echt, en Jeff Koons, een beetje dat soort kunst.
Mm-hmm.
Ik denk dat de meeste gewoon in de middenlaag... dat het gewoon misschien minder waard wordt over de tijd.
Ze zeggen altijd, het is zo'n cliché hè, van de leken ook... dat een kunstenaar moet dood zijn. Als die echt brood op de plank zal kunnen brengen. Is dat waar?
Nee, want er zijn heel veel kunstenaars die bij leven al heel veel waard zijn. En ik ken een paar kunstenaars, ook in mijn collectie... die na hun dood minder waard zijn geworden.
Het valt of staat dus gewoon met het niveau van de kunst... maar ook met de mode. Toch? Dat zal ook een rol spelen, neem ik aan.
Ja, ik heb heel veel verstand van prijsvorming... maar dan in de financiële markten. En dat is een stuk objectiever natuurlijk dan in de kunstmarkt.
Mm-hmm.
Ik heb er nog steeds niet echt mijn grip op, of mijn vinger achter... van wat nou de waarde bepaalt van kunstwerken. Want bij sommige kunstwerken die vind ik onrealistisch goedkoop. Of dan is een kunstenaar uit de gratie.
Mm-hmm.
Ik heb hier bijvoorbeeld het werk hangen van Von Dulme. Erasmus Von Dulme Krumpelman. Zoals dat schilderij wat je daar ziet. Een paar jaar geleden was zo'n schilderij misschien 15.000, 20.000 euro waard.
Nou echt?
Ja, en tegenwoordig is het nog maar 1/5 van die prijs.
Weet je.
En die man is ook al heel lang dood. Hij heeft met Breitner samen geschilderd ooit. Dat is echt een grote naam. Maar dan zie je uit de gratie, hè? Dat is inderdaad de mode wat jij zegt.
Ja.
Tegelijkertijd heb ik ook het idee, en dat ben ik daar ook een beetje debet aan, dat iedereen naar elkaar zit te kijken. En je hebt natuurlijk een paar toonaangevende galeries in Nederland. En als die bepaalde kunstwerken in collectie hebben, dan is dat een goed teken. En ik ben daar zelf ook wel gevoelig voor. Terwijl je eigenlijk volledig autonoom zou moeten zijn en totaal onafhankelijk en gewoon moeten kijken van. Het kunstwerk zelf, heeft dat mooie waarde? Is dat iets bijzonders? Maar toch ben je gevoelig voor de naam en ook de hele context en zo.
Ja.
En zo ontstaat de mode en ik vind het niet altijd terecht.
Maar is dat niet altijd op de markt zo, wat je nou zegt? Deze werking op iedere markt?
Zeker, heb je gelijk. En dat, zo is het, ja. En dat is en de markt heeft ook altijd gelijk. Dat zeggen ze ook in de financiële wereld altijd.
Wat je net zei, dat je het jammer vindt dat op die kunstmarkt mensen naar elkaar zitten te kijken. Dat komt volgens mij, waarvan ik zei dat heb je op iedere markt volgens mij. Dat komt wel ergens vandaan. En dat is volgens mij iets wat weer goud eerlijk is. Namelijk dat gewilde en beroemde kunst... moet ik mee uitkijken wat ik wil zeggen. Ik wou zeggen, dat is ook altijd goede kunst, maar dat is helemaal niet waar. Dat bedoel ik niet. Maar zodra iets bekend wordt, een kunstwerk bijvoorbeeld... dan wordt het ook een speelbal van het publiek. En als het een beetje goed is, dan is die bal volgens mij... dat is mijn filosofie, is die bal vrij snel uitgespeeld. Als het gewoon een leuk schilderijtje is. Maar als het heel slecht is of heel goed... ook als het heel slecht is of heel goed... die uiterste, die worden vrij lang doorgespeeld. En volgens mij heel slecht en heel goed... kan allebei in waarde stijgen, denk ik.
Met heel slecht heb ik niet zo'n ervaring. Maar dat middelmatige kunst dat het zwaar heeft... dat ben ik volledig met je eens.
Ja.
En in het begin van mijn verzamelwoede, zo'n 20 jaar geleden, toen heb ik echt heel veel middelmatige kunst gekocht. Omdat ik ook budgetair of budgettechnisch gezien moest dat wel. Hè? Ik kon natuurlijk niet. Tegenwoordig probeer ik echt wel wat meer topstukjes. Van de kleinere meesters. Mm-hmm. Maar toch wel topstukken om die eruit te vissen.
Ja.
Omdat, in de hoop dat die waarde vast blijven. En misschien zelfs nog wel wat gaan stijgen op termijn.
Ja.
En ik vind het. Dat is voor mij niet een criterium. Ik koop het gewoon omdat ik het mooi vind. Omdat ik het graag wil ophangen. Dat ik er graag naar wil kijken. Maar het is wel een leuk idee dat het zijn waarde behoudt. Het zou natuurlijk heel jammer zijn als dadelijk alles helemaal waardeloos afloopt. Want ooit zei een collega van mij van ja, wat heb je nou gekocht, hè? Het is een stukje linnen met een beetje olieverf. Dat is wat je hebt gekocht.
Dat is het object.
Ja, je kunt kijken naar de olieprijs. Maar ja, daar word je natuurlijk ook niet. Als je op die manier gaat benaderen, dan schiet het ook niet op. Dus het is natuurlijk wel een soort make-believe eigenlijk. Het is helemaal virtueel wat je koopt.
En kun jij omschrijven wat je in huis haalt, in figuurlijke zin, als iets de doorslag geeft? Dus wat is dat, dat jij op een gegeven moment een ding moet hebben?
Poeh, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Want ik hou natuurlijk alles in de gaten, hè? Het hele internet, alle veilingen die er aankomen, marktplaats. Ik heb natuurlijk een groot netwerk van mensen die weten wat ik een beetje verzamel. Ik krijg regelmatig tips. Maar wanneer is er nou ineens een klik? Ja, dat is nou heel lastig te zeggen. Dan moet ik toch wel zeggen dat ik ook wel op namen afga. Ik heb gewoon een bepaalde namen in gedachten van mensen die ik verzamel. En ik weet intussen wel van zijn, ik noem me de A-kunstenaars en de B- en de C-kunstenaars. Dus ik wil echt toch wel de betere kunstenaars zien te krijgen. Dat is al de eerste criterium. Ik houd van hele kleurrijke werken. De stroming doet er niet eens zo toe voor mij, maar ik wil graag dat het heel kleurrijk is. En ik hou van vakmanschap.
Ja,
ik wil graag vakmanschap zien.
Collectie terug, ja.
Nou ja, de schilderijen die jij zelf maakt. Ik weet dat vooral die aquarellen, dat technisch heel moeilijk is. Dat je ook nauwelijks jezelf een fout kunt permitteren. Ik zie daar vakmanschap in en dat spreekt mij wel heel erg aan. En bij heel veel moderne kunst heb ik het idee dat vakmanschap vergeten wordt. Dat veel meer misschien om de boodschap gaat. En ik heb daar wel een beetje moeite mee, eerlijk gezegd.
Hoe is dit begonnen? Want als je door Musée d'Orsay loopt, zie je mooie dingen. En dan heb je een kaartje voor betaald. En je gaat na 2 uur, 3 uur weer de deur uit. Maar jij wil dingen hebben. Komt dat uit hebberigheid of komt dat uit een ander verlangen?
Het is natuurlijk hebberigheid. Hè? Dat is gewoon, ja? Je bent heel materialistisch. Ja, ja, het slaat eigenlijk helemaal nergens op. Hè? En we zitten nu in een maatschappij van delen met elkaar. Maar ja, mensen willen ook een eigen auto hebben. Dat is hetzelfde eigenlijk. Als je ten diepste denk ik eigenlijk dat het hebben, dat een soort, dat je onsterfelijk maakt. Hè? Dat het een drang naar onsterfelijkheid is. Dat je gewoon dingen, mooie dingen vast weet te leggen. Dat is hetzelfde, wij spreken van foto's maken als je ergens op reis bent. Alsof je het mee kan nemen. Alsof je het onder controle hebt. En ook als jij je met allemaal mooie schilderijen omgeeft, dat je denkt dat je onsterfelijk bent. Dat jou niks kan gebeuren. Maar het slaat natuurlijk nergens op, laten we eerlijk zijn. Het slaat volstrekt nergens op. Het is eigenlijk heel erg zielig ook. Want ik denk wel, als ik een mooie poster van de IKEA van een Van Gogh op zou hangen, dan kijken we net zoveel plezier naar als naar een schilderij.
Ja. Ja, ja.
Toch? Ik bedoel, het is niet zo dat mijn kijkplezier groter is omdat het een echt schilderij is. Dus ja, het is toch een beetje zielig op een bepaalde manier.
Ja. Ja, dan heb je het alleen over de voorstelling. Maar dan hoef je ook niet meer naar het Rijksmuseum om het melkmeisje te gaan bekijken. Want dan kun je hem ook in een souvenirshop.
Dat klopt, ja. Dus wat dat nou precies is, dat je die drang naar het origineel hebt.
Ja.
Ja, ik vind het heel lastig te zeggen. Ook als mensen reproductie willen maken van de kunstwerken die ik heb, heb ik geen enkele moeite mee. Dus het is ook niet zo dat ik het alleen recht wil hebben of zo. Dat de motivatie is.
Nee, maar nee. Toch is er iets bij het origineel wat een magie met zich meedraagt, of een energie die mensen. Of het zit tussen de oren. Wij willen ook liever de echte Beatles nog een keer zien als het kon, dan de lookalikes. Ja. We willen de artiest zelf dan de namaak. Ja, dat zit of tussen de oren of het zit in het werk. Of allebei. Dat is apart. Maar wat jij zegt is grappig gezegd. Daar had ik helemaal niet over nagedacht. Is dat een theorie of een verklaring voor jouzelf? Dat je je onsterfelijk voelt door die verzameling om je heen te leggen? Of is het iets wat je wel eens...
Psychologie van de koude grond. Dat is gewoon wat ik zelf denk, dat waar mensen verzamelen. Je bent tijdelijk op deze aarde en dan wil je graag omringen met mooie dingen. En dat geeft je een soort idee dat je controle hebt over alles. Dat je alles om je heen hebt hangen, dat je het kan aanraken. Maar ik denk dat het een vals gevoel van... ik denk eigenlijk jezelf een beetje voor de gek houdt op die manier. Dat is in ieder geval de verklaring voor mezelf. Ja, wat je ook wel ziet in het verleden dan met kunstenaars... die dan commerciële schilderijen maakten... maar ook wel zoals ze tijd over hadden voor zichzelf... een soort meer artistiek schilderij eigenlijk. En dan kun je zien dat ze op een andere manier handtekening zetten.
Oh ja?
Ja, dat heb je wel bij sommige kunstenaars. vind ik altijd erg leuk om te zien.
Ik heb nooit op gelet, joh.
Dat is leuk, hè?
Ja, dus dan zie je echt dat hun eigen naam op een andere manier...
Ja. Of zonder initialen erbij bijvoorbeeld.
Ja, dus er zit iets bewust achter.
Ja, zeker. Ja. Dan kun je zien, deze hebben ze voor zichzelf geschilderd. En die is inderdaad een wat artistieker. En die andere is gewoon commercieel.
Ja, dus bijna als een soort alter ego.
Ja.
Ja.
Nou, daar is toch niks mis mee. Ik vind het prima. Want dat is ook een vraag van mij aan jou. Hè? Van, jij maakt redelijk traditionele kunst. In de traditie van inderdaad misschien in Brian en Israël en al die anderen. En dat is allemaal heel knap. En dat is ook echt vakmanschap. En het is aantrekkelijk om te zien. Maar misschien is dat niet vernieuwend.
Nee.
Is dat niet iets wat je nastreeft als kunstenaar? Is dat niet wat iedere kunstenaar zou willen eigenlijk?
Nou, het is om te beginnen... Op de opleiding die ik deed, ben ik er bijna mee doodgegooid. En dat is, ja, ik zit zo in elkaar dat als dat op gehamerd wordt...
Word je recalcitrant?
Ja, dan heb je aan mij een hele slechte, want dan ga ik juist iets anders doen. Dus het vernieuwen, dat was voor mij al iets heel braafs. Omdat we zo de hele tijd, iedere dag werden opgeleid. Het moet vernieuwend zijn en ik wilde niet te braaf zijn. Dus ik ging dat niet doen. Waardoor er eigenlijk vrij brave kunst uit mijn vingers kwam. Maar ik zou het geweldig vinden om vernieuwend te zijn. Tuurlijk. En,
is dat mogelijk?
Nou, dat is misschien ook wel een beetje waarom ik dit project doe. Dat ik gewoon met veel kunstenaars en veel kunstliefhebbers wil praten om erachter te komen wat... Kijk, als ik iedere dag in mijn atelier blijf schilderen, dan ga je heel makkelijk jezelf herhalen. Je blijft heet het in een soortzelfde comfortabele cirkel werken. En je weet wat verkoopt en dat vind je ook leuk om te doen. En dan ga je dat heet het doen.
Ja.
En dan heb je werk en dat kun je lekker op je atelier maken. En doordat ik nu de deur uit ga en gesprekken opneem en terugluister en nadenk, kom ik dichter bij wat voor mij essentieel is. En dat dit project en ook andere dingen zal zeker mijn keuze voor mijn onderwerpen gaan beïnvloeden, ja. Dus ik denk dat het niet onmogelijk is dat ik in de toekomst inderdaad, om het maar zo te omschrijven, vernieuwendere dingen zou gaan maken. Dat zou goed kunnen, ja. Maar er is een soort...
Maar niet vernieuwen om te vernieuwen?
Nee, dat niet.
Het moet echt een intrinsieke motivatie zijn en niet zomaar...
Ja, ik kan me zelfs voorstellen dat als je die drang hebt om te vernieuwen... dat je dat zelfs ook wel een duwtje in de rug kan geven. Want je kunt een vernieuwend onderwerp vinden. Dat moet je vinden, dat kun je niet forceren. Maar ik kan me voorstellen dat de manier waarop je dat gaat vormgeven en gaat presenteren... dat je daar jezelf zo in kunt uitdagen en ook om je heen kunt kijken hoe iets al gedaan is... dat je tegen jezelf kunt zeggen van zo ga ik het niet meer doen. Want dat hebben mensen al zo vaak gedaan.
En waar zou het vernieuwen bij jou inzitten? In de vorm of de kleur of het onderwerp?
Om te beginnen in het onderwerp.
Zoals?
Industriegebieden. Het desolate soms, in randjesstad, begin natuur.
Oh ja, ja.
Maar ik vind het eigenlijk zo mooi om dat meditatieve op te zoeken... waarin mensen geen rol meer spelen. En ik vind het heel interessant om helemaal in te zoomen op een muur of op een object. Zoals je ook soms kunt staren in de verte, heel lang naar iets. En dat is...
Als ik terug naar huis rijd, dan merk ik dat Hans een beeld van mij heeft, van mijn werk... Misschien komt dat beeld overeen met het beeld dat ik ook over mijn werk heb. Maar bij hem lijkt dat beeld een zekere verwachting op te roepen. En die verwachting die begrijp ik. Ik kan van alles schilderen. En ik ontdekte op een zeker moment waar het publiek het sterkst op reageert, op aanslaat. En ik heb er mijn werk van gemaakt om dat soort werk te schilderen, zolang als ik en het publiek dat fijn vinden. Maar het is niet het enige wat ik van mezelf verwacht. Daar zou ik niet aan moeten denken. Dan maak ik van mijn werk een gevangenis waarin creativiteit ver buiten de deur gehouden wordt. Ieder schilderij of iedere aquarel die ik maak, komt uit de of mijn realiteit. Het is soms een reactie op een eerder werk dat ik maakte, of op een goed schilderij van een andere kunstenaar. Maar zonder de realiteit, zonder mijn ervaring die ik buiten in het veld opdoe, zal het werk niet kunnen bestaan. Daarom wil ik ook naar iedere locatie toe die ik een opdracht schilder en weiger ik naar andermans foto's te schilderen. Als mensen een kunstwerk zien, dan vergeten ze dat vaak. Je denkt dat het kunstwerk alles is, het begin en het eind. Maar dat is niet zo. Het is alleen het eind. Het is de laatste fase van een hele reis die resulteert in een kunstwerk. Vanaf het moment dat de kunstenaar alleen zijn succes achterna gaat, om de reis over te slaan en wel dezelfde resultaten te maken, dan durf ik van fake te spreken. Je zult moeten reizen voordat je ergens belandt. Hoe je die reis maakt, is even persoonlijk als de stijl en het resultaat dat je ziet.
Hey. Hoe is het?
Goed.
Ja, prima.
Louis Visser is een bijzondere verzamelaar. Zijn kleine appartement staat echt vol met zorgvuldig uitgekozen werk, veelal uit de vorige eeuw.
Ik ben een beetje het opruimen, zodat die dozen allemaal
boeken. Ik ga je even flink opruimen, want anders zakt alles door de vloer heen. Weet je.
Ja, is ja, dat is natuurlijk een enorm gewicht,
ja,
hè, boeken.
Leuke dingen, joh. Jouw Lenski vind ik ook goed trouwens. Een heel ander soort schilderij.
Hij heeft een fijne neus voor wat hem aantrekt en een hele lieve vrouw die het niet erg vindt om over stapels schilderijen heen te stappen thuis. Die fijne neus die heeft Louis zeker weten ontwikkeld omdat hij zelf zeer bescheiden, maar heel goed schilderen kan.
Hou je even koffie? Dan ga ik ondertussen
koffie. Een bakje koffie, ja,
prima. Ja, sommige mensen drinken geen koffie meer.
Dus ja, ik wel.
Ik ben voortdurend een advocaat, want ik schilder zelf natuurlijk ook en plein air. En ik ben voortdurend daarvoor aan het pleiten en reclame aan het maken van dit is het waar, dit is de ware schilderkunst. Fotografie
dat durf je
niet
echt
gebruiken.
Dat durf je echt te beweren. Ja,
ja. Ja, ik besef al dat er schilders zijn die met gebruikmaking van fotografie, onder de realisten dan, dat die soms prachtig werk kunnen maken. Maar het is, ik vind het verraderlijk om fotografie te gebruiken, omdat je de... ik kan me herinneren dat ik een uitspraak hoorde van een Engelse kunstenaar, hoe heet die... Die heeft een uitspraak. Your weaknesses make your style.
Your weakness has made...
Your weaknesses...
Your weaknesses
your
make your
of
style.
Of het weakness was, maar in ieder geval... Your,
je zwakheden
your,
maken
your faults,
je stijl.
Your weaknesses, they make your style. En daar heb ik over naast te denken. Ja, dat is waar. Maar wanneer je dus fotografie gebruikt... Dan, en heel vaak wordt dat gebruikt ook om bijvoorbeeld personen te schilderen. Dat is een lastig iets, hè? De figuurtjes in je schilderij. Mm-hmm. Wanneer die dus zeg maar, wanneer je die aan de hand van foto's gaat schilderen, dan ontwikkel je niet je eigen figuren.
Nee.
En dat geldt natuurlijk niet alleen voor figuren. Eigenlijk zeg maar, je hele stijl ontwikkelt zich uit. Een bepaalde manier van kijken die niet perfect hoeft te zijn. Nee. Het is jouw manier van kijken.
Ja, voor degene die niet schildert is het goed om het uit te leggen. Want je zegt iets grappigs. Als je personen naschildert van een foto, ontwikkel je niet je eigen visie en stijl. Aha. Ik snap wat je bedoelt. Ja. De mensen die luisteren niet. Maar wat jij denk ik bedoelt is dat als je iemand schildert die voorbij loopt, dan ben je hem aan het schilderen als die al weg is. Dus je moet vanuit een... herinnering schilderen en wat blijft er in je herinnering hangen? Datgene wat jou het meeste
getriggerd heeft. En ik denk dat je
dat
bedoelt.
Zijn jou, ja, oké, okay, precies.
Dat is persoonlijker dan wanneer je
eindelijk... Ik sla een stapje over, ja, dat is waar. Ja, en dat, laat ik zeggen, jouw weergave daarvan... Dat is, daar gaat het om.
Ja.
En fotografie interfereert daarmee.
Ja.
He, die geeft jou te veel informatie. Ja. En ook niet de informatie die uit jouw eigen kijker komt.
Ja. Tenzij je het zelf gefotografeerd hebt.
Ja, dan is het, laat ik zeggen, dan is het iets. Dan kom je iets dichter bij je eigen visie.
Ja.
Maar dan nog. Dus het is eigenlijk een angst om... ik herken het zelf, hoor. Ik bedoel, ik ben ook een perfectionist. Maar het is eigenlijk een angst om af te wijken van het realistisch beeld. Maar iedere afwijking is jouw afwijking. En die maakt uiteindelijk, zeg maar...
Ja, dat is gewoon een gedachte.
Maakt je stijl.
Ja, ja. En dat is die weakness waar die Engelse schilder het over had. Waar we dadelijk de naam van weten.
Ja.
Hij kwam al bijna, zeg ik.
Ja,
nee, dadelijk komt hij wel.
Ik heb iets van Darcy Thompson, maar dat is een heel andere figuur.
Nou, anders google ik het dadelijk die spreuk. Want
die
dat
heeft iets. Je vindt hem wel.
Maar ik ben het persoonlijk niet helemaal met je eens.
Okay.
Want ik werk heel veel van foto's, zoals jij weet.
Ja.
Ik ben het niet helemaal met je eens, maar ik ben het wel eens met wat je een omschrijft als een eerlijke stijl, zeg maar. Alleen ik heb het idee dat als je zelf foto's maakt en je weet waarom je ze maakt...
Mm-hmm. Jij werkt in je atelier.
Ik werk in mijn atelier.
Precies. Dan ontkom je niet aan het gebruik.
Maar ik werk ook buiten, hè?
Ja.
Ik werk sinds kort ook weer regelmatig buiten. Ja. Maar de dingen die ik van foto maak, dat zijn dingen die ik waarschijnlijk niet altijd en plein air zou kunnen maken. Omdat de momenten te kort zijn.
Ja.
Ik denk zolang je zelf je foto's maakt en je weet waarvoor je ze gebruikt. En je bent daar ook heel nuchter in. Ja. Dan heb ik het idee dat ik zo gefocust kijk en zo gefocust werk dat ik een foto gebruik en niet naschilder.
Okay.
Dus eigenlijk schilder ik vanuit een... eerlijke herinnering. En ik heb de foto nodig voor het begin. En ik denk dat ik, als ik op 30% van mijn schilderij zit... dat ik eigenlijk al niet meer naar de foto kijk.
Aha.
Het zijn gewoon... Soms zie je dingen in een flits. Die kun je niet in plenair maken. Als het regent.
De zonsondergang.
En het regent 4 minuten. En daarna dan breekt de zon door. Dat is een moment van 6, misschien 7-8 seconden. En dan is het weg. En ik vind dat geweldig met een telefoontje. Dat je de mogelijkheid hebt om dat snel te fotograferen. En dat zijn geen goede foto's. Maar dat zijn wel de foto's als je ze een week later terugziet. Dat je denkt, oh, hier zit er eentje tussen. Als ik het zo en zo doe, dan heb ik dit op de doek of op het papier gezet.
Ja, ja.
Kun je dat voorstellen?
Ja, ik kan het me voorstellen. Maar laat ik zeggen, mijn uitgangspunt, dat principe...
Ja.
Dat blijft geldig.
Dat blijft zeker geldig, ja.
Dus ik raad iedereen die begint te schilderen... Ik haal ook vaak het voorbeeld aan van een stilleven.
Ja.
Ik zeg van, je wil stilleven schilderen. Maak je een foto? Leg je die foto neer en ga je die foto schilderen?
Ja.
Nee. Dan zet ik voorwerpen neer en ik ga dat schilderen.
Ja.
Ik zeg dat landschap... Ik ga je een foto maken van het landschap en ga je dat dan naschilderen? Nee, ik zeg, je moet in het landschap gaan zitten.
Ja. Ja.
Althans, en dat zeg ik er vaak ook wel bij, hoor. Iemand die dus dan in zijn atelier werkt. En ik zeg, maar dat moet je toch een periode gaan doen.
Ja.
Want ik zeg, persoonlijk, ik zeg, ik verzamel ook en ik koop... Het liefst van schilders het werk wat ze buiten gemaakt hebben. En dat heeft altijd iets extra's. Ook al is het technisch misschien niet
perfect.
Maar het heeft meer ziel. Het heeft meer soul. Whatever that is. Maar dat je voelt van dat iemand daar echt gezeten heeft. En contact heeft met de ruimte en met de atmosfeer van de plek.
Ik denk bij sommige mensen een zeker sentimenten bespeuren als het om plein-air schilderen gaat. Plein-air schilderen is het schilderen in de open lucht midden in de locatie die op het schilderij staat. Je hoort mensen er wel eens over in galeries. Dit werk is echt buitengemaakt, in de modder van de polder. Je ruikt de koeienstront. Louis zegt heel wijs dat het gaat om de bezigheid. Die moet gewoon leuk zijn. Klopt, maar voor mij is het belangrijk wat het publiek te zien krijgt. Tot in de eeuwigheid. En of dat plein-air gemaakt is of binnen in een warm atelier... zou volgens mij niet altijd bepalend hoeven te zijn voor de kwaliteit van het kunstwerk. Ik hoef in een restaurant ook niet te weten of de kok van mijn salade caprese naar Italië gereisd is en echte buffelmozzarella van Italiaanse buffelmelk gebruikt heeft in plaats van Belgische koeienmelk. De salade is vies of hij is lekker. En dat hangt af van de keuzes, de verhoudingen, kortom de kwaliteiten van de kok. Een goede kok zou volgens mij met ingrediënten van mindere kwaliteit iets lekkers neer kunnen zetten, terwijl een slechte kok dat moeilijk kan met goede ingrediënten. Het grote nadeel aan plein-air werken is voor mij dat je alleen kunt schilderen wat er zich aandient. Als er 2 maanden lang geen oranje avondlucht is, dan zul je als plein-air schilder 2 maanden lang geen oranje avondlucht schilderen. Is dat erg? Kun je je afvragen. Het gaat denk ik om werken vanuit je eigen fascinatie. Ik wil vaak door op een onderwerp. Een onderwerp dat verdwijnt door veranderingen van een seizoen. Dan moet ik mezelf kunnen bedienen van voldoende materiaal en zo zal ik met zelfgemaakte foto's door kunnen werken. De clue is dat je die foto's niet als voorbeelden ziet, maar als studiemateriaal. Het zijn voorbeelden die je op het atelier kunt gebruiken en bestuderen. Maar ik zou ze nooit van links naar rechts en van boven tot onder na gaan zitten schilderen. Het is een werkwijze waarin de kenner wellicht zal zien dat er gebruik gemaakt is van foto's, maar dat vind ik geen schande. Het is een onderdeel van je hele verhaal dat je vertelt. Zo zijn wij ook gewend aan de platte, dichtgesmeerde schaduwen in de gezichten van Breitners figuren op Amsterdamse grachten.
Ik gebruik geen internet.
Nee.
En ik koop nu heel vaak in de kunsthandel.
Ja.
Of op exposities. En ik weet dat ik daarmee een dief ben van mijn eigen portemonnee, maar dat interesseert me niet.
Nee.
Weet je
nee.
Wel? En ik heb, soms betaal ik ook te veel. Nu heb ik bij Simonis en Bunk heb ik een topwerk gekocht.
Ja, dan zou je de hoofdprijs betaald hebben. Ja.
En ik weet dat hij op de veiling minder heeft opgebracht. Ja. Als ik op de hoogte was geweest van die veiling, had ik ook een bod kunnen doen. Dan had ik hem misschien €5.000 goedkoper gehad,
ja,
het schilderij.
Ja, maar dat...
Het interesseert me niet.
Het is niet de handel die
je interesseert. Nee, omdat kunst en geld, weet je wel, dat... Mm-hmm. Dat ik wil niet in geldelijke termen over kunst denken.
Nee.
Ik bedoel, je bent ook niet, het is ook niet zo dat ik laat ik zeggen, dat ik... Dat ik onzorgvuldig met uitgaves omga. Maar ik heb het idee van op een gegeven moment een kunstwerk, als ik het wil hebben, dan is uiteindelijk geld niet de belangrijkste reden om, laat ik zeggen, je moet het kunnen betalen. Ja, als mm-hmm. ik het geld niet heb, dan zie je er überhaupt vanaf.
Mm-hmm.
Maar op het moment dat als dat kunstwerk in mijn vizier komt en ik heb... Ik denk van dit, hier lig ik van wakker.
Mm-hmm.
Dan is geld niet de eerste reden.
Hmm.
Dan is het gewoon dat kunstwerk.
Ja.
Wat ik... En ligt het binnen bereik? Oké. Okay. Nou, dan moet je er een offer voor brengen. Kijk, die 4.000-5.000 die ik te veel betaald heb voor die kurkbezoek, kom ik wel weer overheen.
Hmm.
Maar dat kunstwerk kom ik nooit... Laat ik zeggen, dat...
Ja, dat is grappig wat je nou zegt, ja. Dat geld, daar kom je wel overheen. Dat is een kwestie van tijd.
Ja.
Maar in de lopende tijd zul je nooit eroverheen komen dat je een keurperszoek hebt laten gaan die binnen jou...
Ja, precies. Het is my kingdom for a horse, weet je wel. My kingdom for a horse.
Ja.
Dat is een hele slechte deal.
Ja.
My kingdom for a horse.
Ja.
Maar dat voel ik wel aan. Ja.
Ja.
Ik denk van, ja, je kunt op een gegeven moment... En wat je zegt, je middelen zijn beperkt. Ik kan niet... Laat ik zeggen, van mijn hele collectie zou ik een top Israëls misschien nog niet kunnen kopen. Weet je?
Nee, maar nee, is dat zo?
Ze zijn gegaan voor 800.000 voor...
Zijn die zo duur? En top is ja, zelfs 800.000.
Nou, dat is dan de absolute top die hij gehaald heeft.
Ik dacht dat je dan een enorme Breitner of zo...
Ja, sommige schilderijen doen nog steeds... maar Israëls is ook gezakt, hoor. Die is ook flink... maar er waren periodes dat dus een goede Israëls... die ging voor 3-4 ton, weet je wel.
Oh ja? Maar dan heb je het niet over die ezeltjes of zo, die
Nou ja, die bijvoorbeeld, als die op de markt zou komen, zou hij... maar goed, dan ook omdat het al een museale achtergrond heeft.
Ja.
Maar die zou de miljoen wel halen, denk ik.
Meen je dat?
Ja, denk ik wel.
Ik was,
maar
ik
omdat
was,
dat is natuurlijk een icoon geworden. Dat schilderij in het Rijkse.
Ja. Ik ken iemand die is een van die ezeltjes thuis heeft hangen.
Ja.
Maar, dan heb
maar niet alle ezeltjes, hè?
Oké. Ja, het is zo'n ezeltje met...
Hij heeft zoveel geschilderd.
Ja, ezeltje rijden. Van die kindjes op een ezeltje.
Ja, oké. Compleet schilderij. Ja.
Zit nog een duim van hem in de verf? Omdat hij het gewoon nat natuurlijk meenam naar zijn atelier. Ja. We hebben het over Jozef, hè? Over Isaac.
Isaac.
Die zou duur zijn. Maar goed, dat even daar gelaten.
Nou, kijk... Dus bij Isaac, je kan ook een portretje van een dame, een wat oudere dame, dan is het misschien 20.000.
Dus er zitten hele grote prijsverschillen in die collecties van overleden schilders.
Ja, dat
want
is...
bij levende schilders zit er niet zoveel verschil tussen...
Nou, wat je nu ook ziet is dat, laat ik zeggen, dat er komt op dat punt van kennis van oeuvres.
Mm-hmm.
Dat... kunstenaars vroeger, die moesten natuurlijk ook de kachel brandende houden. Mm-hmm. En ze hebben vaak ook potboilers gemaakt. Daar heb ik het niet over Isaac Israëls, hoor. Mm. Dat is een ander verhaal. Maar je had natuurlijk onder de Haagse schoolschilders... later Haagse schoolschilders sowieso... had je natuurlijk een commerciële gerichtheid ook.
Mm-hmm.
Van dit verkoopt, daar maak ik er nog een paar van.
Ja.
Of iets in die trant. En een verzamelaar herkent dat op een gegeven moment, op een bepaald moment. En die markt, die is enorm... Die was in de jaren 90 nog wel hot. Daar kon er goede prijzen maken, werk. Er was een grote vraag naar schilderkunst. De belangstelling voor schilderkunst is ook minder geworden.
Ja?
Er zijn allerlei concurrerende kunstvormen natuurlijk ontstaan. Okay. Maar je ziet, wat wou ik zeggen, even kijken.
Kennis en de prijsverschillen.
Ja, dus dat verzamelaars die zien gewoon van kijken, hey, dit is een werk waar de schilder geen concessies heeft gedaan en echt op zijn top is.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld bij een Mauve is dat de ruiters op het strand bijvoorbeeld. Ja. Weet je, dat is even kijken, dat is een schilderij wat gelukkig dan ook in een... museumcollectie zit.
Hangt in het Rijks.
Maar zo heeft hij er meer gemaakt.
Ja.
Maar hij heeft ook heel veel schaapjes op een pad, op een wandelpad, of noem je dat, zo'n
dijk.
Zandpad.
Ja.
Met een schapenhoeder erbij. En dat heeft hij eindeloos zich herhaald. Nou ja, als je daar dus de hoofdprijs voor betaalt, dat is niet verstandig.
Maar heb je nooit de ervaring die ik zelf wel heb, dat als ik vrij lang een schilderij op dezelfde plek zie hangen, dat het zo vaak, dat ik het zo vaak zie, dat ik het ergens anders moet gaan hangen, omdat het bijna hetzelfde wordt als de lichtschakelaar die daarnaast zit. Want het hoort gewoon bij de inrichting. Ja, en dan denk ik, nou gaat er iets niet goed. Nou moet het op zijn kop hangen.
Enkele keer doe ik dat wel. Nou heb ik ook wel schilderijen uiteindelijk op een plek gehangen waar ze het beste tot hun recht komen.
Ja, dat vind ik wel, ja. Ja.
Zoals die van jou bijvoorbeeld, die hangt hier. En die hangt daar mooi.
Die hangt daar echt
mooi. Die daarboven, dat is mooi contrast.
Ja.
En je hebt een beperkte ruimte. Hè? En sommige schilderijen hebben meer licht nodig dan andere. Dus dat beperkt ook je mogelijkheden om te wisselen. En niet alles kan hangen.
Nee.
Dus ik heb wel wat dingen weer van de muur gehaald. En ik wissel een enkele keer wel eens iets.
Mm-hmm.
Maar dat is dan weer een heel gedoe. Hè? Want met name een groot schilderij is dat van Tolen. Daar kun je geen andere plek voor vinden.
Nee.
Je hangt met een heel zware noem je dat?
Zo'n V-vormige schroef, spijker waarschijnlijk hier met stukwerk slaat. En,
met een, noem je dat? Een, maar goed, een... Die moet je stevig ophangen. Want ik heb in de slaapkamer een Willem Maris eende. Eende aan de waterkant. Een groot schilderij. Ja. Daar moest ik ook zo'n zware pen in de muur bevestigen. Want die hangt nog. Dus die zit nog in de originele lijst. Mm-hmm. En die lijst die weegt al 25 kilo, denk ik.
Ja.
Maar. Het is waar. Er hangt zoveel aan de muur dat ik heb af en toe ook wel eens, net wat je zegt, dat ik denk, oh god, ja, dat is er ook nog, weet je wel.
Ja, ik vraag het omdat ik me kan voorstellen dat als ik me in jou verplaats, dat mm-hmm. voor mij een van de motieven zou zijn om er een soort business van te maken. Dat ik zou gaan schuiven of zo.
Ja, maar ik ken mensen, die dat doen.
Ja, ik denk dat veel handelaars zo...
Ook verzamelaars doen dat ook.
Ja,
wel.
Zoals iemand onroerend goed handelt.
Ja, dus Hans Heijns is een soort van combinatie ook van verzamelaar mm-hmm. en handelaar.
Ja.
En dat... Nou zie ik ook wel dat het daar dus... het is ook moeilijk te vermengen weer, vind ik, hoor. Wanneer je dus zeg maar echt een verzamelaar bent. Want zodra je zeg maar dan dus dat toch weer in geldelijke termen over gaat denken... Ga je er ook in geldelijke termen over denken.
Mm-hmm.
En dat gaat elkaar weer... dat gaat een beetje schuren weer. Mm. Dus ik denk het liefst helemaal niet aan geld.
Nee, je combineert
en kunst,
dat niet
kunst en geld, vind ik lastig.
Ja. Ja.
Ik ga er wel vanuit dat uiteindelijk, zeg maar, wanneer het weer naar een ander gaat... wat binnenkort, binnen 10 of 15 jaar misschien alweer aan de hand is... dat het dan... Ik heb er vrede mee dat het misschien maar de helft opbrengt. Dus in die zin ook niet, ik zie het niet als investering. Het is wel een investering, ik bedoel, ik kan voor een deel...
Maar het is niet met die bedoeling
kan ik mijn oude dag, maar het is niet met die bedoeling.
Nee.
Het is net zo, net als dat je misschien spaargeld op de bank hebt... heb je natuurlijk wel een stukje kapitaal.
Ja.
Maar ik zie het niet zo, want het is een hele slechte investering. Had ik beter aandelen kunnen nemen.
Ja.
Maar aandelen heb ik bijvoorbeeld een principieel... persoonlijk een principieel heb ik daar moeite mee. Omdat ik sowieso moeite heb om geld met geld te verdienen. Dus ik vind geld... Ik heb een hele strakke definitie van geld. Geld betekent de ene dienst is de ander waard. Dus dienst voor dienst.
Mm-hmm.
In de ruime zin van het woord.
Mm-hmm.
Maar wanneer dus zeg maar... wanneer iemand met zijn kapitaal slapend... zijn kapitaal kan vergroten, dan heb ik moreel bezwaren tegen.
Ja, maar volgens mij is het een sprookje. Want ik denk als iemand een kapitaal heeft wat meer waar wordt, dan moet je toch zoveel kennis hebben. Want als jij zonder kennis in de aandelen gaat...
Ja, maar die kun je ook kopen.
Ja,
dus de meest kapitaalkrachtige mensen op aarde, miljonairs, miljardairs...
Mm-hmm.
Die hebben daar hun mensen voor. En dat geld, en die hebben de algoritmes, bij wijze van spreken. Ja. Dat kraantje dat loopt vanzelf.
Ja, maar die zijn wel ergens begonnen. Dus want geld is ook zo weg. Dus ik kan me voorstellen, als je echt op een hele juiste manier in onroerend goed en aandelen investeert, dat je wel de kennis inmiddels hebt. Dat is gewoon een studie, denk ik. Dat je echt economisch moet weten hoe geld werkt.
Daar heb ik dus bezwaar tegen.
Ja?
Tegen op die manier naar geld kijken. Daar heb ik bezwaar tegen.
Geld meer maken om het geld, nou, bedoel jij? Want dat kan. Ja. Geld wordt gewoon gemaakt iedere dag. Vanuit één afspraak komen er tonnetjes naar boven. Ja. Zonder dat het überhaupt gedrukt is. Of,
ik zie feitelijk, zeg maar... kijk, geld is een symbool.
Ja.
Hè? Dus dat briefje of dat cijfer op de computer. Dat is een symbolisch... een symbolische duiding van een transactie.
Ja.
Maar wanneer zeg maar dat, laat ik zeggen, verzelfstandigd raakt, hè? Dus dat, laat ik zeggen, dat geld op zich een waarde wordt, dan zit je dan ga je zeg maar voorbij aan de echte betekenis van geld. Dan maak je misbruik van het symbool. Het is hetzelfde als dat je denkt met woorden, weet je wel. Kijk, woorden, die moeten de waarheid, voor zover je die voelt en kan uitdrukken, die moeten de waarheid vertellen.
Ja.
Die moeten iets overbrengen en dat moet in principe kloppen. Of het altijd klopt, als je communiceert met elkaar, dan kom je erachter van, nou ja, misschien zit ik er toch naast. Of, maar in principe, je gaat niet. Maar wanneer je leugens verkoopt, dan zit je per definitie zit je mis.
Ja.
Weet je wel. Ja. En zo is het met geld. Wanneer je dus. Ik heb voor mij, wanneer geld, zeg maar, wanneer je de concrete betekenis, het concrete symbool. Symbolische betekenis van geld, van dienst voor dienst. Wanneer je dat dus zeg maar loslaat en geld een zelfstandige waarde gaat geven, dan is dat een leugen binnen de geld, binnen het geldsymbool.
Maar als iedereen ook zo zou denken, dan had dan neem ik aan niet eens een Rijksmuseum hier gestaan met die hele collectie erin. Want dat is toch ook van fondsen en dergelijke. En die fondsen die worden weer betaald door mensen die in een vingerknip €40.000 boven water krijgen, doordat ze weer een juiste deal sluiten. En ik kan me voorstellen, ik snap wat je bedoelt.
Ja, het is misschien wat. Nee, maar wat ik heb met.
Voor grote projecten moet je gewoon.
De beste vrienden die ik heb, die hebben ook aandelen, sommigen. En daar heb ik wel vaak discussies over. En, en die zeggen dan ook van, ja, weet je, dat kan de economie niet draaien.
Nee.
En, de investeringen moeten gedaan worden. En dat gebeurt met geld van aandeelhouders enzovoort. Ik zeg, oké, ik snap wel dat het in de praktijk zo werkt. Mm-hmm. Maar ik zeg, ik heb een principieel standpunt.
Ja, oké. Ja, ja. Ja.
En principieel is er wat mis. Dus we moeten eigenlijk daar een oplossing voor vinden. Juist van hoe kunnen. Maar goed, het zijn hele verhalen. We zitten nu natuurlijk sowieso in een tijd met een enorme dat we de dingen moeten herwaarderen en anders moeten aanpakken. En het kapitalisme, dat is altijd maar vermeerderen.
Ja.
En dat is sowieso een heilloze weg natuurlijk. En daar is dat onze visie op geld is daar een onderdeel van.
Mm-hmm.
Maar je kan dat niet allemaal van vandaag op morgen ook allemaal veranderen enzovoorts. Nee. Maar het is toch goed om op een gegeven moment een soort van principieel.
Tuurlijk. En je hebt het nu in de microfoon gezegd, dus het wordt hopelijk verspreid. En dat is een. Maar het is ook een visie die helemaal bij jou past. Zo verzamel jij ook. Er komt alleen een nieuwe schilderij in dit huis. Als je ervan wakker hebt gelegen en als er toevallig voldoende geld op de rekening staat.
Ja,
en anders gaat het niet door.
Ja, dus ik geloof ook dat dingen. Dus
is een heel natuurlijke grens is dat.
Ja, dingen komen. En zo heb ik ook met kunst. Daarom, dat heeft ook iets te maken met dat ik dus niet verkoop vaak. Is dat ik geniet ervan ook wel dat ik denk van, hé, kijk, het werkt. Er spreekt iets aan. En ik heb ook wel een beetje dat ik denk van, hou maar even af. Weet
maar
je
even,
niet meteen dat commercieel.
Werk, het schilderijtje
niet meteen,
werk,
niet meteen commercieel. Ja, die magie van dat je aansprekend werk maakt.
Ja.
Dus dat mensen dat willen hebben.
Mm-hmm.
En dan heb ik ook wel eens iets van, wacht maar even.
Oké, want dan weet je dat je een pareltje hebt gemaakt. En dat wil je graag.
Ja, maar ook
onderzoeken
wel,
ook waarschijnlijk.
Ook wel onderzoeken. Hoe graag wil iemand het hebben?
Ja,
weet
je wel? Maar je wil ook waarschijnlijk onderzoeken waarom je een pareltje
waarom
hebt
wil
gemaakt.
Iemand het hebben?
Ja, wat zit er in het ding?
Ook wel. Ja, ook wel. Ja.
Is het echt zo goed?
Dus dat interesseert me eigenlijk meer. Ja. Maar dan ben je dus ik schilder, maar ik ben ook verzamelaar, weet je wel? Dus dat interfereert met elkaar.
Ja.
Dus ik ben ook een verzamelaar van mijn eigen werk natuurlijk.
Ja.
In zoverre dat ik Ik merk nu heel vaak dat mensen wel echt graag willen hebben. Ja. Weet je wel.
Maar kan ik het, als ik jou...
Nee, maar ik kan wel verkopen, maar dan moet ik wel overtuigd zijn ook. Ik moet overtuigd worden om het te verkopen.
Ja. Ja,
er is een hele leuke anekdote van Tolen.
Ja.
Die was aan het werk in Enkhuizen. Heel veel heeft hij daar geschilderd. Hè. En er kwam een man naar hem toe en zegt van... Maak wel mooi werk, meneer Tolen. Ik denk dat ik iets van u ga kopen. Zo, hoe duur bent u? En, zo. En Tolen, die man stond hem helemaal tegen. En hij liet hem nog even praten. Hij zegt van, meneer, het spijt me. Ik ga aan u helemaal nooit een schilderij verkopen. En ik denk, ja, dat is toch ook wel mooi.
Ja, dat vind ik ook
het
wel
is mijn
stoer.
Werk. Het ja. is mijn werk.
Ja.
En u praat erover alsof ik een bedelaar ben.
Ja, precies. Weet je wel? Alsof het uw werk is.
Precies.
Wat u
en
uit mijn handen
ik merk dus
trekt.
Dat ik. Weet je wel, ik heb ja, ook wel verkocht aan een keer aan een student, weet je wel. En, maar dat was dan helemaal goed. Weet je wel, helemaal in de geest. Was ook een schilder, ik heb ook wel schilderijen verkocht die ik eigenlijk heel graag had willen houden. Een paar. En die heb ik wel verkocht. Weet je wel. Maar de mensen waren zo.
Gegrepen.
Die hadden de juiste toon.
Ja.
En ik denk van, nou ja, daar kan ik niet weigeren.
Nee.
Maar ik wil liefst weigeren.
Ja, ja.
Maar als ik niet kan weigeren, verkoop ik.
Ja.
Louis Visser heeft moeite met het verkopen van zijn eigen werk. Als ik deze zin in een tekst zou lezen, dan zou ik hem helemaal verkeerd opvatten. Dan zou ik lezen dat deze schilder nog moet leren hoe je kunst verkoopt. Maar het wil iets heel anders zeggen. De anekdote over Willem-Sebastiaan Tolen schetst het heel scherp. Als je een goed kunstwerk verkoopt, dan verkoop je iets van jezelf. En hoe relatief is de waarde van het zelf? En als we deze vraag plaatsen tegen een achtergrond waarin de waarde van geld zelf ook al relatief is, dan kunnen we misschien het beste rekenen op ons gevoel bij de aanschaf van iets waar we verliefd op zijn. Kosten wat het kost. Dit was voorlopig de laatste aflevering van Zintuig. Of toch niet? Ik weet het niet. Ik heb er in ieder geval heel veel plezier aan gehad en het is geweldig om zoveel uitgebreide reacties te mogen ontvangen en te ervaren dat je mensen bereikt die hetzelfde erin herkennen. En dat terwijl ik naar mijn... Ik kom eraan, Poepie. Tijd om af te sluiten. Ik zit in ieder geval op iets nieuws te broeden. Dus ik kom over een tijd terug met een serie. Maar wat ik eerst wil gaan doen is vertellen over de inzichten die ik heb opgedaan voor deze serie, voor Zintuig. En dat wil ik gaan doen in de vorm van een lezing. Een rijk geïllustreerde lezing voor kunstclubs, verenigingen, bedrijven, opleidingen, noem maar op. Als je interesse hebt, neem dan zeker contact met me op. Bedankt voor je interesse in podcast Zintuig. Ik wil de kunstenaars ook bedanken die de tijd namen om met mij te praten over hun werk. Zonder hun medewerking was deze podcast er nooit geweest. De techniek, montage, teksten en muziek waren van mijzelf. En de tune werd ingesproken door mijn dochter Roos Marijn. Vind je deze podcast interessant, dan mag je hem doorsturen of delen. Graag zelfs. Een bericht achterlaten van mij, dat kan ook. Tevens via de website titusmeeuws.com of ga naar een van mijn socials, Facebook of Instagram.